We hebben als gemeente steeds een jaarthema, daar bidden we voor. En u ziet het achter mij geprojecteerd. We hebben een diep verlangen naar een opwekking. Niet als thema, maar dat dat echt daadwerkelijk in ons midden gebeurt. En ik ben dan steeds met een thema bezig, wat gekoppeld daarin is aan dat verlangen naar die opwekking. En ik ben na de vakantie, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet in de vakantie had voorbereid of iets dergelijks. Ik was de eerste preek aan het voorbereiden. En dat ging eigenlijk over afgoderij. Dat was waar ik voor de vakantie mee begonnen ben. En toen kwam ik eigenlijk bij de afgod van gezondheid. Dat we ons lichaam zo willen oefenen en zo gezond willen houden dat het een afgod zou kunnen worden. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gekomen op het thema lijden. Ik heb dan nu, dat is de vierde preek die ik daarover houd. En ik heb dat voor mezelf, heb ik dat genoemd, vang mijn tranen op in uw kruik. Want ik moet zeggen, als ik zo aan die dingen aan het voorbereiden ben, dan huil ik soms ook een traantje. Als ik het heb over lijden en ik weet wat lijden is in de gemeente en sommige mensen. En dan is dat dan aan de hand van die tekst uit de psalmen, psalm 56 vers 9b. Daar staat dan, vang mijn tranen op in uw kruik. En zo ben ik eigenlijk nu gekomen aan het thema. Ik zal het verder uit gaan werken wat het heeft te maken met het lijden van ons in ons leven. Ik heb daar al wat gedachten over gedeeld met jullie. Maar het fundament om het lijden te begrijpen, het fundament ligt eigenlijk, merk ik in mezelf, dat ik meer ga zien van het lijden van God. Daar wil ik me vanmorgen mee bezighouden, met het lijden van Hem. Want als je dat, zeg maar, tot je toelaat, dan is dat een diep fundament van zekerheid, van vertrouwen, dat je een God volgt die weet wat lijden is. En daar wil ik met u eigenlijk over nadenken. En ik heb een tekst, Hosea 11 vers 8b. Rob die refereerde daar al aan. En die tekst die zegt, mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Dat is een uitspraak van de Heere God zelf. Ik wil het eigenlijk, als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik dat ook even in de context. Die tekst die heb ik niet achter mij geprojecteerd. De meeste teksten, of bijna de teksten die hierna komen, die worden geprojecteerd. Maar ik wil dat eigenlijk even met u in de context lezen. Wanneer God dat zegt. En in Hosea 11, dat is zo ontroerend. Dat is een zeer ontroerende passage. Waar God eigenlijk als vader spreekt. En dan zegt hij, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van hun onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Ephraim, dat is een ander woord voor Israël. Ik leerde Ephraim lopen. Hij nam hen op de armen. Maar zij erkende niet dat ik hen genas. En dan komen die woorden in Hosea 11, vers 7. Mijn God, mijn volk verhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. En dan die diepe leed. Dat ontzettende leed wat God in die woorden dan legt. Hij zegt in de herziene Statenvertaling, mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. In de NBV-vertaling, die heb ik genomen omdat het ook iets heel dieps uitdrukt. Mijn hart wordt verscheurd. Mijn hart wordt verscheurd. Door bemachtigheid word ik bewogen. De pijn, het verdriet, we krijgen hier inzicht dat God een persoon is met een diep lijden. En daar wil ik met u over nadenken. En zodat we dat ook Ik weet niet of je ooit eens een preek hebt gehoord over lijden van God. We hebben vaak over Jezus, daar kom ik ook direct op terug. Maar dat wordt meer eigenlijk verkondigd als het lijden van de mens. God die mens geworden is. Maar dit is een preek die gaat over het diepe lijden van God zelf. Zodat we intens, zeg maar, inzicht krijgen voor het lijden. Ik leg u ook uit waarom dat zo belangrijk is. Maar laten we eerst even bidden. Vader, we willen bidden dat u ons bedouwt met die Heilige Geest. Dat u de letters die ik heb opgeschreven, die zinnen vormen, die een preek vormen, dat is dood, dat is geen leven. En het kan alleen tot leven komen als u, Heilige Geest, daar leven in blaast. En zo ook over ons heen. Dat u ieder die toehoort, bedouwt met de Heilige Geest. Zodat we inzicht krijgen. En hoe kunnen we inzicht krijgen in uw verdriet? Alleen in degene die inzicht heeft in u. En dat is de Heilige Geest. Hij alleen kan ons openbaren wat er in het vaderhart van God zich afspeelt. En ik bid, Heer, dat u ons zo echt tegemoet komt, zodat we ons mogen buigen voor die heerlijkheid van u. Dat we mogen aanbidden. In Jezus' naam. Amen. Als ik ergens kom, en ik kom nogal eens ergens, dan is het zo dat ik me voorstel. Mensen vragen dan wie ik ben en dan heb je zo'n voorstellingsrondje. En vooral als het gaat over mensen die de Heere God niet kennen. En dan heb ik het over mijn werk, mijn vroegere collega's. En dan hadden we het soms erover dat ik voorganger ben van een evangelische gemeente. Daar kom ik heel snel op. Als ik iets vertel wie ik ben en wat ik doe, dan heb je het heel snel over dat je voorganger bent van een evangelische gemeente. En dan is het zo dat mensen, dan is het ook heel snel dat er een stap gemaakt wordt naar wat mensen eigenlijk geloven. Wat ik geloof en wat zij geloven. En dat is eigenlijk dat je gewoon luistert naar elkaar. Niet direct om te evangeliseren. Dat doe ik wel op die manier. Maar dat is, in eerste instantie is het eigenlijk meer het interesse wat mensen eigenlijk beweegt. Waar mensen mee bezig zijn. Waar ik mee bezig ben en wat hun bezighoudt. En wat hun bezighoudt en waar ze mee bezig zijn. En dan delen we dat zo met elkaar. En wat me dan eigenlijk opvalt, dat is dat mensen zich intens tegen God verzetten en hem afwijzen. En wat ik dan zie, en als je daar eigenlijk in verder vraagt, van hoe komt dat nou en wat is je beweegreden dat je God afwijst en dat je hem afkeurt en dat je eigenlijk niet erin gelooft, dan kom je al heel snel op de beproevingen die mensen hebben meegemaakt, het lijden wat iemand heeft meegemaakt, en het lijden wat hij om zich heen ziet. En de vraag, is niet eens één keer gebeurd. Dat is, gebeurt me vaker, dat ik dan erg geconfronteerd word met de vraag die mensen me stellen. Hoe kan een liefhebbende God, een goede God, die alle macht heeft, zoveel pijn, verdriet en onrecht in het lijden toelaten? En ik word dan met de meeste argumenten om de oren geslagen, die men kan vinden. En eigenlijk worden dat als argumenten gezien, als een bewijs gezien dat God niet bestaat. Om mij aan het verstand te brengen, als ze kijken wat er eigenlijk gebeurt in hun eigen leven, in het leven van hun geliefde, in het leven van hun gezin. Sommigen hebben een echtscheiding achter de rug. Sommigen hebben heel veel pijn, hebben hun geliefde moeten laten gaan. Zien op de televisie elke keer als om 8 uur hongerende mensen, mensen die lijden, mensen die verdriet hebben, mensen die mensen begraven, mensen die kinderen, ouders die kinderen begraven. En dan kom je met die vraag, word je dan geconfronteerd en dat wordt dan ook als argument gebruikt. Hoe kan nu een liefhebbende God, een goede God, die alle macht heeft, zoveel pijn en verdriet en onrecht en lijden toelaten? En dan zit ik daar en dan luister ik daarna. En het belangrijkste is dat ik heb gezien in mijn leven dat een theologisch antwoord, om te beginnen met Genesis en Adam en de zondeval, dat rent die mensen, dat brengt die mensen echt niet verder. Ik heb dat vroeger wel gedaan, maar nu ben ik daar verstandiger in geworden. dat ik niet van Genesis tot de Openbaring alles ga uitleggen in een ontbijt of in een lunch waar mensen eigenlijk hun pijn communiceren. Aan de andere kant kom ik mensen tegen, ook in onze gemeente, ook in ons eigen leven is dat gebeurd, dat juist door lijden mensen God vinden. Dat juist door de beproevingen die er zijn en de moeilijke tijden die je hebt, dat die je vaak wakker schudden en dat die valse rust, althans bij mij in ons leven is het zo geweest, dat die valse rust en die valse vrede, dat me tot denken zet. Dat het ontvallen van de geliefde, dat was in mijn situatie mijn vader, die op 39-jarige leeftijd overleed aan een hartinfarct. En ik als oudste zoon, 16 jaar oud, zeg maar geconfronteerd werd met armoede en met het leven. Dat werd zomaar weggenomen zonder afscheid te nemen. En dat zette me aan het denken en ik hield de adem eigenlijk in, want dat zou me ook kunnen gebeuren. En wat is dan de zin van alles? Wat is dan de zin van het leven? Het eerste instantie was mijn reactie. God bestaat niet. En aan de andere kant bracht God me een vrouw in het leven. Rietje, 18 jaar, ik was 17. En zij geloofde wel. En zij probeerde me aan het verstand te brengen dat het niet allemaal toeval is, dat ze dat ook niet kon verklaren, maar dat er wel ergens een God moest zijn. En dat betekende eigenlijk door het lijden heen dat ik God ging zoeken. En het bijzondere is eigenlijk, dat vind ik het indrukwekkende, en daarom vind ik het oudste zijn ook een voortreffelijke taak, dat is dat je mensen tegenkomt die door lijden heen zijn gegaan, broeders en zusters die door lijden heen zijn gegaan, en dat met God hebben gedaan, en op een of andere manier is hun geloof verdiept, en is hun relatie met God, die ze met God aangingen, veel hechter geworden, veel dieper geworden, veel inniger geworden. En dat is eigenlijk de motieven, beide wat ik zie, om met u samen die reis te maken, wat is nu de zin van het lijden? Dat heeft direct met het leven te maken, dat heeft direct met uzelf te maken, dat heeft met je gezin te maken, dat heeft met je buurman te maken en dat heeft met de broeder te maken die gelooft en dat heeft ook te maken met de persoon waarvan je van houdt en die Christus niet heeft leren kennen en dat als argument gebruikt om niet tot God te komen. En als je de Bijbel echt met een open vizier eigenlijk leest, dan wordt in de Bijbel heel erg veel over lijden gesproken. Heel erg veel. Ik hoorde dat Rob in Numeri aan lezen is. En dan zie je eigenlijk vanaf Genesis van de zondeval. En dan gaat het door, zeg maar, het Joodse volk wat geknecht wordt. Hongersnood eerst met Abraham, met Jozef in Egypte. In een grote lijden komen, ze worden ze uitgeleid, ze gaan 40 jaar door de woestijn. En zo kun je eigenlijk, als je de psalmen leest, of spreuken leest, of klaagliederen bijvoorbeeld leest, dat zijn alles Jeremia, Jesaja, dat zijn alles boeken die eigenlijk gaan over diep, diep lijden. En als ik, zeg maar, als ik dan zo aan lezen ben, dan schrijf ik voor mezelf op, het centrale thema van de Bijbel is niet dat God volmaakte vreugde schenkt ondanks het lijden. Als u aan het opschrijven bent, moet u deze zin opschrijven. Het centrale thema van de Bijbel is niet dat God volmaakte vreugde schenkt ondanks het lijden. Nee, hij schenkt volmaakte vreugde door middel van het lijden. Door middel van het lijden. En waarom kom ik tot die zin? Omdat Jezus ons gered heeft, niet ondanks het lijden, maar door het lijden heen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat we zien dat we de vreugde door en te midden van het lijden kunnen vinden. Vuur en oven is een bekend beeld in de Bijbel. Wat gebruikt wordt voor beproevingen en voor moeite. Jesaja 42, vers 2 noemt het door het vuur gaan. Dat God met ons door het vuur gaat. 1 Petrus 4, vers 12 heeft het over een vuurproef. En een oven, zeg maar, wordt eigenlijk in de Bijbel gebruikt als een beeld van lijden. En een oven wordt ook goud gelouterd. En als vuur en oven op de juiste manier gebruikt wordt, dan vernietigt het niet. Weet je, de dingen die in een oven gezet worden, die worden gevormd, die worden gezuiverd en die worden mooier gemaakt. En zo wil ik eigenlijk naar lijden kijken. En ik wil kijken, eerst om te beginnen, we hebben al wat preken gehad over lijden, maar ik wil nu echt kijken wat God toelaat, wat er eigenlijk op gericht is. Of waar de duisternis zich eigenlijk op richt om te vernietigen. En dat God lijden gebruikt tot eer van Hem, tot het vormen van ons, tot het beeld van Christus, tot licht en tot leven. Maar voordat we in de komende weken wat dieper over het lijden van de mens gaan nadenken, wil ik nu beginnen, omdat dat het fundament voor mij geworden is, zeg maar in het leven, maar ook van de preekserie, dat ik eerst wil kijken naar het lijden van God. Want als je daar inzicht hebt, dan openbaart zich een totaal nieuwe wereld ook voor een lijden waar u zelf misschien doorheen gaat. Ik heb geschreven in mijn dagboek, Heer, voordat ik wil kijken naar het lijden van mensen, wil ik eerst kijken naar het lijden van u. Daarover wil ik lezen en daarover en daarvoor wil ik u aanbidden. U hebt gemerkt dat ik veel spreek in de gemeente vanuit Gods almacht. Dat ik veel spreek vanuit Gods soevereiniteit. Dat ik het heb over zijn heiligheid. Zijn absoluut genoeg hebben aan alle vervullingen en geluk vinden in zichzelf. Dat noemen ze in de theologie de algenoegzaamheid. God vindt zijn geluk in zichzelf, in de drie eenheid. God heeft u niet nodig om gelukkig te zijn. Misschien een ontnuchtering, maar hij heeft u echt niet nodig. Als ik dat zo hoor, soms bij de evangelieverkondiging, dat God staat te juichen, omdat nu zijn volkomen geluk pas volmaakt is, omdat milde rechter tot geloof is gekomen, dan denk ik van, dan heb je het evangelie niet goed begrepen. Want milde rechter is niet voor het geluk van God tot geloof gekomen. Milde rechter is tot geloof gekomen om de Heer en de Almachtige Heer en zijn soevereiniteit en wie hij is te aanbidden. En hij komt tot zijn doel omdat hij nu weet dat hij geschapen is ter verheerlijking van diegene die hem het leven heeft gegeven. En dan is het ik noem het dan het dansen in die drie eenheid, waarin God zijn totale vervulling vindt in zijn Zoon, in de Heilige Geest en in de Vader. Daartoe wordt u uitgenodigd. Dat is een groot voorrecht. U wordt uitgenodigd om in die gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest, om daar als het ware mee te leven, mee te dansen, in alle eerbied gezegd. En deze God die niets en niemand nodig heeft en van niemand afhankelijk is, die regeert over lijden, maakt zichzelf zo kwetsbaar dat hij zich onderwerpt aan lijden. Je moet dat eens begrijpen. Probeer het te begrijpen. Ik probeer het te begrijpen. Ik ben daar al weken eigenlijk mee bezig. Ik probeer het te begrijpen. Heer, hoe is het nu mogelijk dat u in uw soevereiniteit, in uw almacht, in uw algenoegzaamheid, in uw alwetendheid, in uw alomtegenwoordigheid, dat u kiest in die soevereiniteit om te lijden. Dat is eigenlijk de keerzijde van het soeverein zijn. Dat je lijdt. En weet u, dat is de reden dat God in ons lijden te vertrouwen is. Dat hij in ons lijden te vertrouwen is. En te midden van uw lijden te vertrouwen is, omdat hij in eigen persoon ervaren heeft wat lijden inhoudt. De Godverlatenheid. De Godverlatenheid. Waar niemand van ons doorheen moet. De klacht van de God op het kruis tegen de God in de hemel. De aanklacht van wat daar gebeurt. Waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? We hadden met Judy en Marion hadden we een prachtige ontmoeting. En hadden we het over lijden. We hadden het natuurlijk, daar is lijden is een heel belangrijk leven op dit moment. Dat hoort nu bij hun leven. Ze gaan er doorheen. En ze weten dat misschien Marion zeg maar, voor de drempel staat om zijn Heer te ontmoeten. Haar Heer te ontmoeten. En toen hadden we het over dat je kunt ervaren, ook in het lijden, en daar werd ik zo bij bepaald, dat ontroerde me, dat lied, hoe lang nog Heer? Je kunt in het lijden kun je ervaren dat God zwijgt. Broeders en zusters die hun land hebben verlaten om hun geloof, die hier zitten en hier aangekomen zijn, die kunnen een periode ingaan dat je denkt, God, ik wil uw stem verstaan, maar u zwijgt nu. Dat kunnen we ervaren. Maar wat we nooit zullen ervaren, nooit, is God verlatenheid. Nooit. Er is één die dat heeft. Er is maar één die daar doorheen is gegaan. En dat is de Heer Jezus op het kruis. Door God verlaten. En u en ik, we kunnen wel lijden. Het kan zo zijn dat God, zeg maar, zwijgt. Dat u geen antwoorden krijgt. Maar hij zal u nooit begeven en nooit verlaten. Dat is alleen op het kruis van Golgotha gebeurd. En daarom is het daar gebeurd. Omdat het niet meer in uw leven hoeft te gebeuren. De soevereine God, een leidende God. Ik werd erg geraakt door het verdriet van God in het Oude Testament. Het bedroefde hart van God. Weet je, als je van iemand houdt, dat is jouw pijn of zijn pijn is jouw pijn. Dan is zijn verdriet jouw verdriet. Als er iets met Rietje is, mijn vrouw, mijn geliefde vrouw, of er is iets met mijn kinderen, onze kinderen of schoonkinderen, of er is iets met onze kleinkinderen, dan snijdt dat zo diep dat ik soms hoop en bid van Heer, zou ik het kunnen overnemen? Ik zou het liefste kunnen, geef het mij. Geef het aan mij. Dat ken je als vader en moeder. En als iemand zeg maar ziek is, dat je denkt, ik zou van mijn kinderen of van mijn vrouw iets willen dragen. Ik ga door dezelfde pijn eigenlijk heen. En zo is eigenlijk die pijn, die snijdt zo diep in het hart. En hoeveel te meer dat je van iemand houdt, hoe dieper dat die pijn gaat. Nu moet je één ding goed begrijpen. Wij hebben een onvolmaakte liefde. En toch is dat verlangen er soms bij geliefden. Onvolmaakte liefde. Maar God is liefde. De volmaakte liefde. Hij is liefde. En als dan die Hosea 11 vers 8, zeg maar, klacht eigenlijk komt, dan zie je eigenlijk, in die klacht, die gaat als volgt, Hosea 11 vers 8 tot en met 10, zet hem maar even op, Erik. Ach, Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Daar spreekt God over Israël, over zijn liefde voor Israël. Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Die liefde die er is en de pijn wat hij ziet, dat ze zich tot afgoden wenden. De pijn die God heeft, het diepe verdriet dat hij zijn volk als een vader wil bereiken. Dat hij het kind wil dragen, dat hij het kind wil laten lopen. En dat hij de pijn eigenlijk ziet in het volk. De pijn wat het brengt om afgoden achterna te lopen. De pijn die het brengt in de huwelijken die kapot gaan. De pijn die het brengt dat gezinnen verscheurd worden. En dan zegt hij, ach Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Dat is die liefde, die intense liefde die hem verscheurt. Die hem verscheurt, mijn hart wordt verscheurd als hij dat ziet. Zoals een vader dat ziet als een kind lijdt. En zegt van, Heer, vader, Heer, als het mogelijk zou zijn, zou u iets aan mij kunnen geven? Ik lijd er zo onder, geef het mij, laat mijn kind leven. Laat mijn kind gezond worden. Dat is met dat perspectief moet hij naar deze tekst kijken. Mijn hart wordt verscheurd. Door de bemachtigheid word ik bewogen. Het gaat er eigenlijk om dat je ziet dat God in die volmaakte liefde ziet wat er gebeurt met zijn volk. En daar diep, zeg maar, door geraakt wordt. Dat zijn hart verscheurd wordt. Ik moest ook denken aan Genesis 6. Er wordt ook zo'n tekst gegeven. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat dit mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem. Het bedroefde hem in zijn hart. Laat dat eens doordringen. De soevereine, almachtige, alwetende, in zichzelf gelukkige God, de algenoegzame, die danst in de drie-eenheid, schept de mens, die mens zijn gedachtenspinselen zijn verdorven en het bedroeft God ten diepste. Hoe diep is die droefheid? Dat is onpeilbaar. Weet je, dat is, wij lezen die tekst en dan zeggen het bedroefde God in de volgende tekst, maar het is onpeilbaar. Het is een afgrond die zijn bodem niet kent. Zo diep is dat verdriet. En weet u, dat is die persoonlijke God die zoveel van ons houdt en zijn hart is vervuld van pijn. En eigenlijk zou het al genoeg zijn om te buigen. Maar dan is er nog Jezus. De Zoon van God, die het hele lijden, de moeite, de dorst, het verraad op de proef gesteld wordt. En dat komt allemaal samen in dat lijdensverhaal. Dat diepe lijden waar de mens en God zelf meemaakt in die liefde. Weet je wat de Heer Jezus overkomt? Is het verlies. Het verlies van die eeuwige volmaakte liefde. Waar gaat dit lijdensverhaal nu over? Waar gaat de kruisiging nu echt over? Dat als u de kruisiging gaat, natuurlijk in eerste instantie denken wij steeds, het gaat over mij. Dat is het eerste waar wij aan denken. Als het gaat over het evangelie, dan gaat het over mij. Maar als je probeert te verplaatsen wat hier eigenlijk gebeurt. Die ontzettende afschuwelijke ervaring door de dood gescheiden worden door, voor je geliefde. Weet je, het ergste wat een mens toch kan overkomen, dat is toch dat je aan de bed zit van je geliefde en je ziet haar langzaam uit het leven glijden. De pijn, die dat zou, daar zie ik soms tegenop. Ik weet dat de tijden in Gods hand zijn en ik weet ook niet wie het eerste is. We spreken eigenlijk altijd af dat we samen naar de Heer gaan, en, omdat hij dan teruggekomen is. Dat is de grootste troost die we eigenlijk hebben. Maar de pijn dat zeg maar een geliefde van je geliefde gescheiden worden. Het eenvallen van je eigen familie. Ik moet er niet aan denken dat onze kinderen zoveel ruzie krijgen dat ik zou het nooit doen. Maar ik heb het wel zelf meegemaakt, dat in de familie kwam eerst deze groep en de andere groep komt dan. En dat zijn dan je kinderen, die komen dan op twee verschillende dagen om naar de verjaardag van papa te komen. Maar de een wil de ander niet ontmoeten. Wat voor pijn zou dat in je gezin niet geven? Dat zou je toch verscheuren. En wat hier gebeurt aan het kruis, dat is eigenlijk het uiteenvallen als het ware. Het onrecht wat op de zoon komt en de toorn over de zonde van de zoon en die het dan draagt, inclusief het afgescheiden worden van de vader. Inclusief dat hij verlaten wordt door de vader. In die volmaakte band, die volmaakte liefde, die volmaakte eenheid, Wat op het kruis gebeurt, daar weten wij helemaal niks vanaf. We weten dat we daardoor gered zijn. En we weten dat door het bloed van Jezus onze zonden vergeven zijn. Maar wij begrijpen niet wat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich daar gaat afspelen. Dat daar zeg maar een roep komt van mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom heb je mij verlaten? Ik lees u iets voor van een Schotse predikant. Die predikant die heet Robert Murray McChenney. Dat is een jonge man die op 30 jaar, hij is geen 30 jaar geworden. Ik heb 3 boeken van hem. Dat is ook iemand die in 1813 geboren is en in maart 1843 overleden is, zo'n 3 maanden voordat hij 30 jaar zou worden. 29 jaar. En hij schrijft het volgende. Hij probeert dat te verwoorden van dat oneindige lijden van Jezus Christus. En ik was onder de indruk van deze jonge man, wat voor een inzicht dat hij had. En hij gaf ook het antwoord op waarom hebt gij mij verlaten? Ik lees het u heel rustig en als u beter kunt luisteren, door je ogen dicht te doen, dan kunt u dat doen. Jezus werd op geen enkele manier door God getroost. Voelde niet dat God van hem hield. Voelde niet dat God medelijden met hem had. Voelde niet dat God hem steunde. Voorheen was God zijn zoon. Nu was die zoon een en al duisternis. Hij was zonder God. Het was voor hem alsof er geen God was. Alles wat God voorheen voor hem geweest was, was hem afgenomen. Hij was zonder God, verstoken van zijn God. Hij voelde wat een veroordeelde voelt als hij als de rechter zegt, ga uit mijn ogen, jij vervloekte. Jij die gestraft zult worden met een eeuwige breuk in de relatie met God en nooit meer de grootheid van zijn macht zult ervaren. Het voelde alsof God dat tegen hem zei. Ik voel me als een kind dat een steen in een of andere diepe kloof gooit, ergens in de bergen, en luistert of hij hem hoort vallen. Maar het luisteren is voor niets. O, dat is de hel waar Christus doorheen moest. De oceaan van Christus' lijden is onpeilbaar diep. Hij werd in de plaats van zondaars in de steek gelaten. Als je hem aanvaardt als jouw zekerheid, dan zul je nooit in de steek gelaten worden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het antwoord, voor mij. De oceaan van Christus lijden is onpeilbaar. Tot zover wat ik wilde citeren. Weet je, als God geen uitzondering vormt, als zelfs hij moest lijden, dan kunt u nooit meer zeggen dat hij mij niet begrijpt. Dat kunt u nooit meer zeggen. En als God soeverein is, En als hij zelf leidt, dan weet ik, ook al begrijp ik het niet, dat lijden zin moet hebben. Weet u, als we iets niet begrijpen, dat wil ik even kort uitleggen. Als we iets niet begrijpen, hoe we daarmee moeten omgaan. Ik weet dat onze kinderen, die moesten gehoorzamen, ook als ze het niet begrepen. Ik weet dat als Rietje, zeg maar, vooral bij de eerste, kan ik me dat tafereel nog ontzettend goed herinneren, dat ze onze oudste dochter naar de lagere school of naar de kleuterklas bracht. Het was één grote huilpartij, zowel van diegene van onze oudste dochter, die achtergelaten moest worden, en Rietje, die haar achter moest laten. En die dochter, die snapte daar helemaal niks van. Mama is aan het huilen. Ik ben aan het huilen. En ik blijf bij vreemde mensen en vreemde kinderen. Waarom moet ik nu achterblijven? Of de eerste prik, dat een babytje een prikje krijgt. En later, als ze wat meer begrijpen, dat ze de tweede krijgen, dan weten ze iemand met een witte jas. Opletten, dat doet pijn. En dan toch papa en mama die je daar naartoe brengen en je krijgt een prik. Hoe kan dat nou? Je begrijpt het niet. En weet je, het punt is bij ons, ik merk het ook, als het gaat over gehoorzamen, dan is het zo dat als wij gehoorzamen, omdat we het eens zijn, we snappen het, ik ben het eens, maar als onze kinderen ons alleen maar zouden gehoorzamen op het punt waar ze het eens met ons waren, dan is dat geen gehoorzamen. Dan ben je het eens. Begrijpt u het verschil? Je bent het eens. Dat is ook in de gemeente een van de moeites die we als voorgangers en als oudsten eigenlijk kennen. Er staat dat de gemeente een team van oudsten moet gehoorzamen. Ho, als je niet alle informatie hebt. Ho, als je niet snapt waar ze naartoe gaan. Ho, dan wil ik toch wel eerst alles begrijpen. En op het moment dat ik het begrijp, dan zeggen we, nu gaan we gehoorzamen. Nee, daar is niks van te gehoorzamen. Dat is geen gehoorzaam. Maar hoeveel te meer, je bent het eens. Je bent het eens geworden. En nu ga je mee. Maar hoeveel te meer, als ik en Rietje van onze kinderen, zeg maar, verwachten dat ze ons gehoorzamen op de gebieden waar ze het niet begrepen. Waar ze het soms ook niet mee eens zouden zijn. Hoeveel te meer moet ik God gehoorzamen, de Almachtige, als ik in een situatie kom die ik niet begrijp. En we zitten in een trend dat we kinderen moeten het eens zijn met de ouders, gelovigen moeten het eens zijn met God. En dan noemen we het gehoorzamen. Nee, dat is, we snappen het en we zijn het eens. Maar dat is geen gehoorzamen. Als het om lijden gaat, dan kan ik u niet alle antwoorden geven. De meeste antwoorden ken ik niet. Ik begrijp het ook niet. Ik snap het ook soms niet. Ik ben verhalen aan het lezen waar ik u volgende week iets over wil vertellen. Over een Amish gemeenschap waar, zeg maar, kinderen doodgeschoten worden. Hoe die mensen daarmee omgaan. Ze begrepen het niet. Maar ze gehoorzaamden. En dat is eigenlijk, zeg maar, het diepe vertrouwen. En waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Omdat God een God is die leidt. Hij is de leidende God met lange ei. Ik wil eindigen met het volgende. Dat is best wel, zeg maar, of die roep, laat ik dat nog zeggen, die roep van naar gerechtigheid. In het boek Openbaring vers 6, of Openbaring 6 vers 9, daar staat, en toen het lam de vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Daar wordt een visioen beschreven in Openbaring 6. In de bezoen, dat houdt eigenlijk in, er wordt een boekrol, daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen, die wordt verbroken, de vijfde zegel wordt verbroken. En wat Johannes dan ziet, is dat hij ziet dat daar mensen onder het altaar zijn, de machtelaren van het geloof, die eigenlijk voor een getuigenis, voor het woord van God en omwille van hun getuigenis geleden hebben, diep geleden hebben en zeg maar hun leven daarbij hebben gelaten. En dan roepen ze, als die zegel open is, dan roepen ze. Ze riepen luid, Openbaring 6, vers 10, ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Die roep naar gerechtigheid, die intense roep naar gerechtigheid, dat vind je door de hele Bijbel door. De roep naar gerechtigheid, Psalm 35, vers 7. Heer, hoe lang nog blijft u toezien? Hoe lang blijft u nog toezien? Malachi 2, vers 17. Waar is nu de God die recht spreekt? Daar wordt echt gevraagd van, wanneer staat hij nu op? Waar is die God die nu recht spreekt? Of Jeremia 12, vers 1. Daar wordt gezegd, Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Dus als ik met u een rechtszaak zou voeren, dan is het zo dat zou blijken dat u rechtvaardig bent. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? Waarom hebben rust alle die in ontrouw en trouweloos handelen? De waaroms over het lijden, de waaroms over het onrecht, klinkt door de hele Bijbel door. Tot in Openbaring. Als die vijfde zegel wordt gebroken en dat de heiligen daar zeggen, u bent een betrouwbare Heer, maar wanneer zult u nu de mensen die op aarde leven eindelijk een straffen en ons bloed op hen wreken? Wie komt er voor het recht op? Wie spreekt er over lijden? Wie ziet er op toe dat er recht komt? Wie spreekt? En in Openbaring 5, een zeer diep ontroerend hoofdstuk, daar ziet Johannes God op de troon met een verzegelde boekrol. En die verzegelde boekrol is in Gods hand. En die boekrol die staat voor het allesomvattende plan van God van alle tijden en het recht spreken. En dan over het lijden over de zin van het lijden voor de machtelaren. En Johannes begint te huilen. Hij begint te huilen omdat het erop lijkt dat niemand in staat is de boekrol te openen. En recht te brengen. En recht te spreken. En ook de betekenis van al dat lijden te vatten. En dan ziet hij een lam. Te midden van de troon. Die waardig is om die boekrol te nemen. En dan wordt er gezongen. En dan staat er in Openbaring 5 vers 9. En ze zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want waarom? Waarom is Jezus het waard? Waarom mag hij die boekrol aannemen? Waarom? Wat is de reden? Want, redengevend. Dat staat er direct bij. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. Dat heeft alles te maken met het lijden van hem, dat hij de lijden op zich genomen heeft en dat in alle waarde heeft zich toegeëigend. Het hele lijden, het hele onrecht, het lijden van hem. En dat is de reden dat ik buigen wil. Dat is de reden dat ik wil aanbidden. Dat is de troost, de kracht, waarom we vrijmoedigheid hebben om iemand zijn hand vast te houden aan het sterfbed. Dat is de gang die we doen, die we gaan, om naar de lijdende mens toe te gaan en het lijden in de ogen te zien. En de antwoorden niet te weten, maar wel de hand vast te pakken. Vindt zijn bron in het geslachte lam. In het lijden van God. In die soevereine God, die niet aan de kant staat en alles beschouwt, maar die onderdeel is geworden van het lijden. Ik wil heel graag nu met u stil zijn. Om gewoon in die stilte de God te naderen. En daar is een prachtig lied. Ik heb gevraagd aan een muziekteam of ze dat zo dadelijk willen zingen. Dat gaat over Openbaring 5. En dat we gewoon in die stilte even komen. Ik zal dan een gebed bidden. En ik wil ook echt bidden voor diegenen die echt met lijden te maken hebben. Of met grote vragen zitten over het lijden. Misschien in hun eigen leven. Misschien in het leven van hun gezin, de familie. De vragen die je daarover hebt. En mijn gebed zal zijn dat je je waaroms, dat je die waaroms bij het kruis neer kunt leggen. Bij het waarom van Jezus. Dat je tot inzicht komt dat God niet een toeschouwer is. Dat God niet een wegwijzer is. Maar dat God in zijn Zoon Jezus een gids is. Een gids die de weg al gelopen heeft. En die jou bij de hand pakt in het lijden. En je naar veilige orde brengt, ondanks dat je niet snapt wat er nu gaande is. En dat je de waaroms echt neemt als een aanbidding. En zegt, Heer, ik wil gehoorzamen. Ik wil niet zoeken of ik het met u eens ben. Maar ik wil gehoorzamen. U bent God. Uw gedachten zijn veel hoger als mijn gedachten. En ik wil die waaroms bij het waarom van Jezus neerleggen. En de zekerheid heb ik, Heer, dat u soms wel zwijgt in mijn leven. Maar u zult me niet verlaten. Zoals Jezus verlaten is. Vader, zo willen we komen in die nabijheid. We willen komen en ons buigen voor de soevereine, almachtige, alomtegenwoordige, Heere der Heren. De God die diep bewogen is, die een verscheurd hart heeft, als hij naar ons kijkt. Die door een lijden is gegaan en nu nog leidt. En we zien uit, Heer, dat het moment dat we Jezus mogen ontmoeten. En iets van zijn heerlijkheid mogen zien. Dat we dat mogen aanschouwen. Zoals ons dat beloofd is in Johannes 17. Dat we bij u mogen zijn. En van uw heerlijkheid mogen genieten. Zo wil ik ook echt heel graag, Heer, in deze stilte een zegen uitspreken. En dat we dan in alle rust naar dat lied luisteren. En daarmee ook de dienst beëindigen om in die stilte misschien te blijven en ook na de dienst u te zoeken. En misschien iemand op te zoeken. om samen te bidden. En anderen kunnen koffie gaan drinken om daar elkaar te ontmoeten. Maar we willen in die heiligheid blijven, Heer. En zo spreken we die zegen uit, de Heer, die zegenen u, ook in uw lijden. De Heer zegen en behoeden u in uw lijden. Dat de Heer zijn aangezicht over u zal lichten en u genadig zij in uw lijden. En dat de Heer verheffen zijn aangezicht over jou en geeft je vrede in je lijden. Dank je, Heer. Amen.